Maar ik vind zelf een hele mooie, nul bange ouders. En dat gaat erover dat ouders nu bang kunnen zijn om hulp te zoeken als het bij hun thuis behoorlijk misgaat, als er sprake is van mishandeling. En dat maakt dus dat mensen bang zijn dat ze hun kinderen kwijtraken. In zo'n situatie zie je ook dat die mensen zich onhandig gaan gedragen. Die zijn verdrietig, die zijn boos, die voelen zich onrechtvaardig bejegend. Maar in ieder geval laten ze nooit gedrag zien waarmee anderen kunnen denken, oh, wat ben jij een goede ouder. En dan krijgen ze hun kinderen niet terug.
Trauma is in onze samenleving de grote onzichtbare. Mensen met trauma tonen zich niet. Mensen die andere trauma bezorgen nog minder. En wij, de omstanders, wenden liever de blik af. Het oorverdovende zwijgen in onze samenleving zorgt voor nieuw trauma, laag op laag. Hoe doorbreken we het zwijgen en verzamelen we de moed om te leren begrijpen wat trauma is en wat het met mensen doet? In deze serie praat ik met deskundigen uit verschillende disciplines over hoe we met een meer traumasensitieve benadering en omgang met elkaar een verdere stapeling van trauma kunnen voorkomen. Welkom bij Traumastapeling. Mijn naam is Julia von Grevenitz. In deze aflevering praat ik met Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater en landelijk ambassadeur Lerend Jeugdstelsel, over de rol van ouders in gezinnen waar kinderen te maken krijgen met groot trauma, als incest of geweld. Hoe kan het dat er juist in de thuissituatie zoveel kinderen trauma oplopen? Zijn het slechte ouders die hun kinderen traumatiseren? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en hun ouders geholpen worden om verder geweld en trauma te voorkomen of te stoppen? Welkom, Peter Dijkshoorn.
Dankjewel.
Jij bent kinder- en jeugdpsychiater. En daarnaast ook landelijk ambassadeur Lerend Jeugdstelsel.
Ja.
Wat betekent ambassadeur van een Lerend Jeugdstelsel?
Ik werk voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die hebben gevraagd, die hebben een ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. En die hebben gevraagd aan een aantal mensen, willen jullie een rol hebben in samen zorgen, met elkaar zorgen, dat we dat hele jeugdhulpstelsel naar een hoger niveau krijgen op allerlei terreinen. En aan mij is gevraagd of ik het, zeg maar, het inhoudelijk deel, of ik daarin mee wil denken. En het gaat over het hele stelsel. Ik werk ook niet meer als kinderpsychiater, maar ik gebruik natuurlijk wel de kennis die ik daar heb opgedaan. En waar het dan over gaat, is dat ik meedenk over wat kunnen we nou doen in de samenleving, gewoon in het gewone leven, voor en met ouders en kinderen en gezinnen, tot en met wat kunnen we doen als er hele ingewikkelde zorg nodig is. Op dat hele terrein. En wat kunnen we doen om te zorgen dat het beter gaat met die ouders en die kinderen? Wat kunnen we leren? En eigenlijk zou je willen dat we dat, wat ik het laatst noemde, aan het einde van die keten waar ingewikkelde zorg is, dat we dat steeds kleiner kunnen maken, omdat het ons steeds eerder lukt om of betere zorg te bieden of om in die samenleving betere dingen te doen, zodat steeds minder kinderen daar achteraan terechtkomen.
Ja, en je hebt ook de beweging nul in gang gezet, hè? En ja. dat gaat erover dat we proberen eigenlijk nul kinderen uit huis te plaatsen. Zeg ik het goed?
Ja, eigenlijk is dat een soort ultiem doel wat we dan hebben. En wat we met die beweging van nul zeggen is, we moeten eigenlijk heel ambitieus zijn. Als we ambitieus zijn, dat weten we uit onderzoek, als je ambitieus bent, kom je verder dan wanneer je zegt, laten we zorgen dat we 5% beter worden. En op weg naar hele grote doelen moet je natuurlijk eerst 5% beter worden en dan 10% beter en dan 15% beter. Dus die stappen zitten er wel in. Maar wij zeggen, laten we nou vooral ambitieus zijn en steeds goed over nadenken, draagt wat wij doen nou bij aan dat uiteindelijk niet uit huis plaatsen. Kies ook andere nuldoelen. Dat kan zijn, ik vind zelf een hele mooie, nul bange ouders. Daar zijn we in een paar gemeentes mee bezig. En dat gaat erover dat ouders nu bang kunnen zijn om hulp te zoeken als het bij hun thuis behoorlijk misgaat, als er sprake is van mishandeling. Dan zoeken ouders geen hulp, dat weten we.
Waar zijn ze dan bang voor?
Ja, er kunnen allerlei dingen zijn. We hebben een onderzoekje naar gedaan en vanuit sociologie in Groningen. En dan zie je dat mensen vooral bang zijn als ik daarover praat. Wat krijg ik dan op mijn dak? Pakken ze dan mijn kinderen af? Ik hou van mijn kinderen. Het gaat wel mis, maar ik hou van mijn kinderen. En ik wil niet dat ze mijn kinderen weghalen. En daar zijn mensen bang voor.
Ja, precies.
Er zijn dus nu onder andere gemeente Steenwijkerland is daarmee bezig. hoe kunnen we zorg als gemeente samen met jeugdbescherming, zorg, welzijn, onderwijs, GGD, al die partijen bij elkaar. Hoe gaan we dan met elkaar zorgen dat ouders niet meer bang zijn om die hulp te zoeken? Omdat wij met elkaar uitdragen, zoek hulp en je krijgt hulp en we gaan niet je kinderen weghalen.
Oké, want is die angst terecht? Want we zijn nog niet zo ver. Maar
ja.
Ja.
Nou, in ieder geval is die volkomen begrijpelijk. Maar het is zeker niet zo dat alle kinderen die met Veilig Thuis of met de Raad voor de Kinderbescherming te maken, dat al die kinderen worden weggehaald. Dat is echt niet waar. Het overgrote deel geldt dat niet voor. Maar een deel wel. En mensen die dat overkomt, voelen zich daar heel onmachtig in.
Ja.
En we concluderen eigenlijk ook wel, is net een rapport vanuit over rechtspraak verschenen, is een rapport van de inspectie verschenen. En eigenlijk zie je in de jeugdhulp en in de jeugdbescherming en bij de rechtspraak, dat we met elkaar iets doen waardoor het begrijpelijk is dat ouders bang zijn en dat er ook echt wel eens dingen gebeuren die beter niet hadden kunnen gebeuren.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat doen we met elkaar?
Nou, we zijn heel erg bezig met veiligheid en onveiligheid mag vooral niet. En dat leidt ertoe dat we bijvoorbeeld in een situatie van onveiligheid in een gezin, als we het niet snel kunnen oplossen, tot de keuze komen, kind moet weg. En dat kan ertoe leiden dat het kind ook definitief weg is. En we hebben gewoon niet goed georganiseerd en kwalitatief ook niet goed ingericht dat die gezinnen goede hulp krijgen, zodat het kind wel weer thuis kan blijven, of sowieso thuis kan blijven, of weer teruggeplaatst kan worden.
Ja.
Dat terugplaatsen is, ja, kan je eigenlijk wel zeggen, verwaarloosd.
Ja.
En dat maakt dus dat mensen bang zijn dat ze hun kinderen kwijtraken. In zo'n situatie zie je ook dat die mensen zich onhandig gaan gedragen. Die zijn verdrietig, die zijn boos, die voelen zich onrechtvaardig bejegend. Die voelen zich machteloos, die worden woedend of heel stil. Maar in ieder geval laten ze nooit gedrag zien waarmee anderen kunnen denken, oh, wat ben jij een goede ouder. En dan krijgen ze hun kinderen niet terug.
En dan houdt het zichzelf in stand.
En dan houdt het zichzelf in stand.
Ja, ja. Ja. Ja.
En er zijn ook echt situaties natuurlijk waarbij het heel begrijpelijk en terecht is dat we dat als samenleving met elkaar doen. Maar ook situaties, te veel, waar we dat eigenlijk anders en beter moeten gaan oplossen. Nou, wil niet per se zeggen dat die mensen die dat werk nu doen in de jeugdbescherming, dat die dat allemaal waardeloos werk doen en dat het nare mensen zijn die vervelend werk doen. Het wil wel zeggen dat we beter moeten kunnen.
Ja.
Kijk, 20 jaar geleden waren we ook minder ver dan nu. En over 20 jaar moeten we weer veel verder zijn dan nu.
En hopelijk dan misschien zelfs al naar die nul.
En,
maar goed.
Ja. En in ieder geval een die kant op.
En als we het even hebben, want je zei al, van het is een heel ambitieus plan. Dat betekent dus ook dat het probleem niet incidenteel is. Maar dat er toch best wel veel kinderen te maken krijgen achter die voordeur met trauma.
Ja.
Waar hebben we het over?
Nou, dat weten we natuurlijk niet precies, want je kan niet alles weten, maar er zijn berekeningen die zeggen, als je kijkt naar de meldingen en alles wat we van weten, dan wordt uitgekomen op zo'n 120.000 kinderen in Nederland per jaar die mishandeld worden.
Per jaar?
Per jaar. Dus elk jaar zijn er 120.000 kinderen.
Ja.
En kan natuurlijk van die 120.000 van 2023, waren er misschien 100.000 die ook al bij de 120.000 van 2022 zaten. Hè? Dat kan natuurlijk doorgaan. Maar het zijn er. Gemiddeld zijn er elk jaar zo'n 120.000 kinderen die mishandeld worden.
Ja.
En wat we weten is, misschien is dat meer een mening, dat eigenlijk al die ouders die dat doen, die houden gewoon van hun kinderen. En het is vaak overmacht of onmacht, of hoe noem je het, wat maakt dat die mishandeling ontstaat en blijft bestaan.
Ja.
Ik denk zelf altijd en zeg ook altijd, volgens mij kan het echt iedereen overkomen dat hij een keer een klap geeft.
Ja, want dat wilde ik inderdaad vragen over. Wat voor soort gezinnen hebben we het dan? Kan het echt iedereen overkomen?
Ja, dat kan iedereen overkomen. Helemaal als je rekent dat het kan gaan over lichamelijke mishandeling, klappen of misbruik. Maar het kan ook gaan over geestelijke mishandeling, over mensen die zich voortdurend tekort, kinderen die zich voortdurend tekort gedaan voelen. Die zich niet geliefd voelen. Dus het kan over ook heel subtiele dingen gaan waar kinderen geen blauwe plekken van krijgen, maar wel emotioneel blauwe plekken.
En wanneer spreken we dan over als ze echt trauma ervan krijgen?
We spreken van trauma of posttraumatische stressklachten als de gebeurtenissen maken dat je later in je leven daarop in verschillende vormen last van blijft houden.
Ja.
Dat je door het trauma geregeld terugdenkt aan dat soort dingen. Dat je daar nog wel eens over droomt. Of dat als je in bepaalde situaties bent, dat het weer terugkomt. Het kunnen mensen zijn met korte lontjes, omdat ze als kind in die situatie geleerd hebben om snel in de verdediging te schieten. En als je dat maar genoeg als kind hebt moeten doen, dan blijft het ook bestaan.
Ja.
We kennen ouders met zo'n verleden die nu als ouder een kort lontje hebben. En waar het dan in de thuissituatie nu misgaat.
Omdat dus dan, ze het zelf vroeger hebben
omdat
aangeleerd.
Omdat ze zelf op een onhandige manier hebben aangeleerd. Ja. En daar kan niemand wat aan doen.
Maar kunnen we dan eigenlijk zeggen dat die 100.000, 120.000 kinderen die elk jaar dat in een onveilige thuissituatie opgroeien, dat die allemaal in hun latere leven toch getraumatiseerd zijn?
Dat is niet één op één. Het geldt wel voor de groep. Dus het percentage weet ik niet precies. Maar een substantieel deel van die 120.000 is getraumatiseerd.
Ja.
Dat betekent niet per definitie dat iedereen die getraumatiseerd is daarna een kwetsbare of zelfs niet zo goede of slechte ouder is. Dat hoeft ook weer niet. Het zijn allerlei invloeden die daar omheen kunnen spelen, die maken dat je wel degelijk een goede ouder bent. Terwijl misschien het trauma wel blijft spelen. En dat kan op heel veel vlakken spelen. We hebben wel gezinstraumabehandeling gedaan. Dat was heel erg gericht op dat gezin. En dat er dan later de partner van zijn ouder belde en die zei, moet je horen. We zijn bij jullie in behandeling geweest als gezin. Het gaat thuis nog steeds goed, maar mijn man heeft nu werk. Hij heeft nog nooit gewerkt. Hij is veel rustiger geworden en hij kan nu wel werken. Dus dat getraumatiseerd zijn kan op heel veel vlakken in het leven impact hebben.
Ja, en dat betekent ook dat het daardoor ook weer als je zelf kinderen krijgt, door kan werken in je eigen opvoeding.
Ja.
Ja, en dat zijn denk ik vaak dingen die we niet zien. We kunnen trauma niet van de buitenkant zien.
Nee. En trauma, kijk, dat weet je bijvoorbeeld wel van oorlogsslachtoffers. Hè? Dan hoor je dat wel. Ik heb van de Tweede Wereldoorlog gehoord. Dat mensen een hele nare ding hebben meegemaakt, maar hun hele leven er niet meer over praten. Of als ze 80 zijn, beginnen ze er een keer over te praten. En dat is ook een veilig mechanisme. Want als die mensen erover gaan praten, dan ploffen ze uit elkaar. Dan
gaat de beerput open.
Is het deksel niet meer erop te krijgen. Zijn ze bang dat ze zichzelf kwijtraken, dat ze boos worden, dat ze verdrietig worden, dat ze instorten, dat ze depressief worden. Dus die deksel moet erop blijven. En dat is de reden dat mensen daar niet over praten. Maar er niet over praten, en dat kun je ook horen bij kinderen van die oorlogsslachtoffers, dat heeft impact op die kinderen. Mm. En het heeft impact op hun kinderen.
Ja.
Dat er dingen zijn waar niet over gepraat mag worden, kan worden. Wat dus heel erg begrijpelijk is en misschien ook terecht. Maakt dat de kinderen van die mensen daar ook weer last van krijgen.
Ja, het soort tweede generatie trauma of derde generatie trauma. Ja.
Dus als we zijn er nu veel beter in geworden om trauma te behandelen. Om het beter te herkennen en dan inmiddels ook om het beter te behandelen. Hebben we nu zoveel kennis ontwikkeld met elkaar dat dan misschien wel kan.
Ja.
In ieder geval geldt dat voor binnen het gezin.
Hoe kom je nou, want kinderen zijn ook altijd heel erg loyaal aan hun ouders.
Ja.
Zullen niet heel snel de vuile was bij het wonen of de ellende. Hoe kom je nou in zo'n gezin?
Ja. Nou ja, wat we in ieder geval geleerd hebben is hoe je er niet komt. En dat is met die cultuur waarin wij iets uitstralen dat mishandelen niet mag. En als je het wel doet, dan is er toch een klimaat waarvan iedereen denkt, dan pakken we je op.
Pakken we het kind op?
Maar dan grijpen we in. Dus
dat we dan het kind uit huis halen.
En dan haal het kind uit huis.
Ja.
Dus wat we moeten doen is vertrouwen kweken, maar wel oprecht en terecht vertrouwen. Dus een cultuur waarin we Ja, mijn droom zou zijn dat we een cultuur hebben waarin iedereen begrijpt dat mishandelen iets is wat eigenlijk iedereen wel kan overkomen in omstandigheden. En dat het dus logisch is dat je erover mag praten, dat je er hulp voor mag zoeken. En dat je dan dus hulp zoekt en dat dan zo'n hulpverlener, een wijkteam of zo, dat ze daar zeggen, wat fijn dat u komt. Ik zet de koffie klaar en we gaan in gesprek. En dat er helemaal nog geen sprake is van melden. Ik moet eerst even melden bij Veilig Thuis. Dat het helemaal niet aan de orde is. En dat mensen dus weten en dat de buren het ook weten. Hè. Stel, als buren hoor je het lawaai bij jouw buren. En dat je dan aanbelt en zegt, joh, gaat helemaal niet goed bij jullie thuis. Kan ik iets betekenen? Bij het wijkteam kun je terecht, die helpen je. Maar nu is er een angst wat er iets gaat gebeuren.
En dus, een schaamte dat je erop aangekeken gaat worden.
Terwijl als we dat weten te beïnvloeden, dan weet ik ook niet of het lukt. Maar ik vind eigenlijk wel dat we voor nul bange ouders moeten gaan. Als we dat weten te beïnvloeden, dan krijg je, waar nu geweld op de enige manier plaatsvindt in gezinnen en mensen geen hulp zoeken en het dus lang door kan zieken. En soms stopt het en dan denkt iedereen, het is voorbij. Maar de schade is aangericht en er kan levenslang sprake zijn van die posttraumatische stressverschijnselen. Mm-hmm. Kan ook zijn dat het gewoon doorgaat en dat niemand in de gaten heeft. En het kan ook zijn dat ergens een leerkracht of de buren of iemand van de voetbalclub naar Veilig Thuis belt en zegt, is daar niet goed? Ja. En dan ga je er naartoe.
Anoniem kan het ook, hè? Ja. Dat was natuurlijk.
Ja. Ja, ja, ja.
Maar dit gaat er wel vanuit dat ouders zelf inzicht hebben in dat er dingen in hun eigen gezin niet goed gaan. Is dat inzicht?
Dat is niet altijd zo, zeker niet. Nee. Mensen hebben niet altijd in de gaten dat ze dingen doen die niet goed zijn, niet verstandig zijn, die eigenlijk schade aanrichten. En dat kan. Als je zelf bent opgegroeid in een situatie waarin jij je voorkomen niet geliefd hebt gevoeld, dan heb je een flink risico dat je slecht in staat bent om te herkennen dat jij dat ook weer doet bij jouw kinderen. Dus dan heb je het niet in de gaten dat je dat doet.
Ja.
En dan moet je geluk hebben dat er iemand in jouw omgeving is die jij vertrouwt en die zegt, joh, de manier waarop je dat doet, dat is niet handig. Of dat je liefst een partner hebt die dat kan. Maar dat is best moeilijk natuurlijk om dat met elkaar op te lossen.
En toch hebben we geleerd ervan dat al die verschillende partijen die daar in zo'n gezin zitten, als het stelt dat de vader slecht is voor de dochter, bijvoorbeeld, mm-hmm, met betrekking tot bijvoorbeeld incest, dat dan de anderen ook niet ingrijpen. Hè? Die het misschien wel.
Nee.
Ja.
Nee, dat natuurlijk. Je noemde net die loyaliteit. Daar speelt die loyaliteit, maar ook de angst.
Ja, beide.
Het is de loyaliteit van, ja, maar wij horen bij elkaar. Het is ook angst, want als ik dan iets ga zeggen, krijg ik dat dan op mijn boterham?
Maar ook dan verander je het systeem. Wat krijg je er daarna voor?
Ja, ja. En dat weten mensen niet altijd precies. Maar mensen zijn toch bang. Je hebt het over een vader die een kind misbruikt. Dan kan de moeder bang zijn om daar iets van te zeggen.
Ja.
Dat de relatie uitgaat. Ja. Dat de vader opgepakt wordt. Dat ze zelf mishandeld wordt. Kan van alles zijn wat maakt dat mensen daar niet over schaamte.
Ja, natuurlijk. Dat is een baan verliest, dat de inkomen.
Ja, maar schaamte, bij moeders kan, nogmaals, als die vader dan die dader is, kan het bij moeder de schaamte zijn. Ja, maar ik heb daar niks aan gedaan. Het is heel vaak heel goed te begrijpen dat iemand er niks aan gedaan heeft. Dat betekent nog steeds dat ze moeten zorgen dat mensen er wel wat aan durven doen. Maar dat is wel te begrijpen dat ze het niet durven doen. Mm-hmm. Heel vaak, dat is ook bij mishandeling zo, dan gebeurt het. Mensen schrikken zelf dat ze mishandelen. Of die bij die misbruikende vader, dan denkt die moeder, die schrikt ook wat er gebeurd is. Maar durft daar niet direct op in te grijpen. Denk, moet niet nog een keer gebeuren. Gebeurt het toch nog een keer. Of iemand geeft toch nog een keer een klap. En als het dan 10 keer gebeurt, dus je hebt 10 keer uitgesteld om er iets aan te doen, wordt het steeds moeilijker. Want dan, als je er dan iets aan gaat doen, moet je zeggen, ja, ik heb het eerst 10 keer laten gebeuren. Dat is ook weer zo pijnlijk. Dus er zijn heel veel wegen waarlangs het moeilijk wordt om erover te praten.
Ja, ja, en dan zou je dus hopen dat er een soort netwerk omheen zit van bijvoorbeeld een docent of een buurman of een
Een netwerk in een samenleving die dat zo uitdraagt. We hebben het over Steenwijkerland net gehad, hè? Nul bange ouders in Steenwijkerland. En dat is niet helemaal toevallig Steenwijkerland, want wij zijn nu in Steenwijkerland. Dus ik dacht, ik ga ook iets hier in die gemeente doen. En ik zat bij de kapper. Met de kapper raak je altijd in gesprek. En die man vertelde dat hij vroeger in de hulpverlening gezeten had. Dus zaten het over te praten. Wat doet u dan? En ik vertel over wat ik in de hulpverlening doe. En ik had een paar dagen daarvoor zo'n bijeenkomst hier in Steenwijk gehad over die nul bange ouders. Dus ik vertel hem daar iets over. En dan zegt hij, oh, wat is dat leuk. Hebben jullie al folders? Want dan leggen we die hier neer.
Perfecte plek bij de kapper.
Dat is echt heel erg leuk.
Ja, de kapper is bijna een soort nieuwe kerk geworden, hè, waar gepraat wordt, waar mensen elkaar ontmoeten.
En die kapper hoeft niet degene te zijn die het signaleert. Maar als de kapper de plek is waar... En die hoeft ook niet de klikspaan te zijn... Maar als nou de kapper een van de mensen is die kan zeggen... oh, maar ik heb gehoord dat je daar gewoon hulp voor kunt krijgen. Want ik had laatst hier ook een klant en die is toen naar het wijkteam gegaan. En ik heb van die klant gehoord dat het heel goed gaat thuis.
Ja.
Als dat normaal wordt, als we dat met elkaar weten te bereiken... Dat zou natuurlijk super zijn. Nou, daar kan de kapper een rol in hebben. En dan kan, ik zeg altijd de Lidl, maar de Lidl kan daar een rol in hebben.
Ja.
Al door daar posters te verspreiden of weet ik wat voor rol ze kunnen hebben. Maar als het normaal maakt, als je op het schoolplein... Er zijn nu buurten waarvan ik weet dat daar dat mensen als ze met elkaar praten... vooral zeggen, je moet wel zorgen dat die jeugdbescherming niet bij je thuis komt. Hè? Of veilig
Precies,
thuis.
Ja.
Of de gemeente moet ook niet bij je thuis komen.
Nee.
Want dan gaat het mis.
Nee, het vertrouwen is niet heel groot natuurlijk.
Nee,
in de
vertrouwen is niet
in
groot.
De overheid. Nee.
En zeker in bepaalde... wijken, helaas. En het is begrijpelijk. Als we dat nou weg kunnen krijgen. Maar dan moeten we als hulp en als gemeente en als anderen...
Wel laten zien
met elkaar
dat we het
ons
kunnen.
Best gaan doen.
Ja.
Dat mensen gaan zien, hey, het gaat hier anders.
Ja, ja. Want we moeten ervoor zorgen dat er makkelijker de ouders hulp durven te zoeken. Dat er een samenleving is waarin het ook makkelijker is om dat tegen elkaar te zeggen.
Ja.
Goh, ga eens hulp zoeken of is er iets bij jullie?
Ja.
Maar dan komen we inderdaad bij de samenleving, de hulp zelf en de organisatie van wat kunnen we dan betekenen voor deze ouders. Hoe zou dat er dan uit moeten zien?
Nou, we hebben laatst onderzoek gedaan. Ketenbreed leren heet het onderzoek. En daar hebben we echt hele mooie bevindingen in naar boven gehaald. En ergens in de tekst heb ik nog opgenomen pijnlijk en hoopvol. En dat is het eigenlijk, vind ik, ook wel goed samengevat. Want het is pijnlijk omdat we naar boven halen wat er eigenlijk niet goed genoeg gaat. Maar het is hoopvol omdat ook wel duidelijk is dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om dat te veranderen. En ik vind zelf de mooiste bevinding... Dat begint ermee dat ouders en kinderen ook eigenlijk collectief zeggen, meer dan 90%, we hebben ons zelden gehoord gevoeld.
Ja, klopt.
Dat is natuurlijk heel pijnlijk.
Ja.
Maar we wisten het ook wel een beetje. Daarom hebben we ook daarnaar gevraagd, naar dat soort dingen. Maar wat we niet bedacht hadden, en wat er ook uitkwam, was dat de onderzoekers, die in het gewone leven hulpverlener zijn, die zeiden... Ja, we zitten uren met die mensen te praten om hun hele leven in kaart te brengen en de hele behandelgeschiedenis in kaart te brengen. En we zijn helemaal niet bezig met wat moeten we doen om die mensen te helpen, want dat is onze rol nu niet. We doen nu mee aan wetenschappelijk onderzoek en we zijn niet aan het behandelen. Dus we hebben veel meer tijd, we nemen veel meer tijd om dat gesprek te hebben.
Meer dan als hulpverlener?
Veel meer dan als hulpverlener.
Hmm.
Want ze zeiden, als hulpverlener ben je ermee bezig, wat is hun probleem en hoe ga ik ze zo snel mogelijk helpen, want ze moeten er vanaf.
Ja.
Dus ze zijn heel erg gefocust op de oplossing. Maar in het onderzoek waren ze helemaal niet bezig met de oplossing, want dat was hun rol niet, dat hoefde helemaal niet. En wat ze zeiden was, ik haal veel meer informatie op, ik begrijp hun problemen nu op een heel andere manier dan ik normaal in mijn werk doe, en ik zou echt andere adviezen gaan geven. En de ouders zeiden weer, van hun kant, nu worden we echt gehoord.
Ja, omdat er meer tijd en aandacht en ook de oorsprong, zeg maar, waar dingen vandaan kwamen of wat.
Ja, alles mocht op tafel komen. Dus er werd, hulpverleners luisteren altijd natuurlijk en die zijn ook geschoold om te luisteren. Maar kennelijk hebben we hulpverleners zo geschoold dat de ander zich toch niet goed gehoord voelt. En de onderzoekers zeiden ook, wij luisteren niet goed. We doen onze stinkende best wel in het werk, maar we luisteren niet goed. Dat moet anders.
En stellen we misschien ook niet de goede vragen?
Ja, we stellen niet de goede vragen, omdat we te snel bezig zijn met wat er moet gebeuren. En dan denk je, oh, ik weet het, en dan ga je daarmee bezig. En hier ging het helemaal niet over wat er moet gebeuren. Het ging hier over, wat heeft er allemaal gespeeld? Hoe kunnen we het samen begrijpen dat het zo ver gekomen is?
Ik heb zelf ook soms de indruk dat het toch te snel gedacht wordt, wij lossen, oké, er is een probleem, wij lossen het voor jullie op. En dat het niet gehoord voelen er toch vaak in zit dat ze zich niet betrokken bij de oplossing hebben gevoeld. Kan dat niet
nou,
ook?
Ja, dat speelt zeker een rol. En ja. Als je niet goed luistert, of tenminste als je luistert op een manier dat die ander zich niet gehoord voelt, moet ik zeggen... Mm-hmm. Dan loop je het risico dat je op het verkeerde spoor zit.
Ja, en ook niet de goede oplossing.
En dan heb je dus niet de goede oplossing.
Nee, klopt. Ja.
Okay. Maar ik kan één voorbeeld geven. Mm-hmm. Een vader die zei, de onderzoeker had, ik denk 2 uur met, vader en zoon, of misschien ook moeder, weet ik niet, gepraat. En die jongen was opgenomen in een jeugdzorginstelling. En toen zei die vader na dat hele lange gesprek, waarbij alles op een behangrol wordt opgeschreven, en werd expres een behangrol gebruikt om te laten zien, kijk, we hebben alle ruimte, hè? We kunnen eindeloos bijschrijven en we gaan alles verzamelen. En die tijd werd ook genomen en die was er ook. En toen zei die vader, nou, zo goed is nog nooit naar mij geluisterd. Eigenlijk had je nog verder terug moeten, zei hij tegen die onderzoeker. Oh, wat dan? Nou, het begon toen ik 7 was. Want
wij zijn ouders.
Heeft mijn vader mij flink mishandeld. En daarna heeft hij dat gedaan en toen heeft hij dat gedaan. En toen zei die man, en daarom ben ik geen goede ouder. En daarom zit hij hier. Ja, nou dan
heb je
ineens...
En dan kan je weer verder van zijn ouders hebben ook weer ouders gehad.
Ja, dus dan kan je ook nog... Ja. Maar in de relatie tussen deze vader en dat kind, gebeurt dan iets.
Ja, was hij ook
dan
weer
is het nog
kind.
Steeds gebeurd. Maar dan is er wel het is geen mooi verhaal, maar het is natuurlijk toch mooi dat die man het kan vertellen. En kennelijk kan dat in een rustiger omgeving, waar geen druk zit op het zoeken naar de oplossing, maar waar de tijd genomen wordt om te luisteren.
Mm.
Je kan daar wel als hulpverlener bij gaan zitten, maar als je niet met die mensen het verhaal gaat delen van hun geschiedenis, dan moet je dus als hulpverlener de hele tijd alert zijn op hoe zorg ik dat hij niet boos wordt, hoe zorg ik dat zij zich niet onderdanig opstelt, hoe zorg ik...
Niet de opvoeding overnemen, bezig. De opvoeding.
Ja. Maar als je met die mensen gesprek kan voeren, de tijd neemt, hè, echt tijd neemt, van hoe het nou is ontstaan. En dat die man dan kan vertellen, ja, vroeger, weet je, als kind, toen gebeurde dat en dat.
Mm.
En dat gebeurde. En ik heb klappen gekregen. En dan kan je dat samen in dat verhaal opnemen. En dan kan je beter gaan begrijpen waarom die man nu doet zoals die doet. Dan is het nog steeds vervelend en pijnlijk en naar voor iedereen. Maar je kan het wel gaan begrijpen.
Ja.
En dan is het niet alleen maar een hufter die slaat, maar dan is het een man van vlees en bloed, die een beroerde geschiedenis heeft, waardoor goed te begrijpen is dat die slaat, wat heel vervelend is.
Ja.
Maar dat is wel een ander verhaal. En dan kan je samen als gezin, met hulpverlening, werken aan een andere ontwikkeling.
Ja. Ja, we leven denk ik niet in een tijd waarin dit heel makkelijk snel, want wij vinden al heel snel de hufter die slaat, is helemaal zwart-wit fout.
Dus
willen we niet zoveel snel begrip voor hebben voor een eigen vervelende jeugd? Of
ik vind dat probeer ik ook wel op plekken uit te dragen. Dat ik dan zeg, maar de hufter die slaat, die jij nou de hufter noemt die slaat, en waarvan jij vindt dat die moet worden aangepakt, dat is het jongetje van 20 jaar geleden wat wij hebben laten stikken. Die thuis werd geslagen en die heeft niks anders geleerd. En nu pakken wij hem omdat hij slaat. En dat vind ik eigenlijk onfatsoenlijk.
Ja.
En het slaan moet stoppen,
maar de hufter is ook een mens.
De hufter is een mens. Ja. En die mens heeft gewoon recht op erkenning van hoe het in zijn leven is gegaan.
Ja.
En bij die erkenning kan het denk ik beginnen dat hij als vader een andere rol kan gaan innemen.
Nou, dit vraagt een enorme omwenteling van zowel de samenleving, maar ook dus van de hulpverlening. Een heel andere manier van kijken en aandacht en eigenlijk niet handelen en toch handelen.
Ja, dat vrij inderdaad. Je zegt van samenleving en hulpverlening, het is inderdaad van allebei. Want als de hulpverlening het gaat veranderen, maar de samenleving verandert niet mee, dan gaat die niet werken.
Nee.
Want dan gaat de hulp, stel dat de hulpverlening deze andere houding aanneemt en de samenleving blijft zeggen, ja, maar het zijn hufters en je moet ze oppakken. We moeten ingrijpen, doe niet zo geitenwolle sokkerig. Dan gaan we het niet redden.
Nee.
De samenleving zal moeten begrijpen dat wij met z'n allen als samenleving die man hebben laten stikken toen hij kind was.
Ja.
Ja. En dat is weer niemand te verwijten, want dat wisten we toen niet. Maar we hebben het wel gedaan met elkaar.
Hey, en wat zijn nou, want dit zijn eigenlijk de idealen al, hè, op tafel, hoe we het zouden willen, wat er zou moeten veranderen. Maar wat zijn nou, wat jou betreft, dingen die ook nu heel concreet aangepakt kunnen worden om stappen te zetten richting dat ideaalbeeld?
Nou, ik denk dat we er goed aan doen om dit verhaal te vertellen. Als ik bij die kapper zit en die man die denkt ineens, verrek, ja, dat is mooi. Zijn er folders, want dan ga ik het verhaal hier ook verspreiden.
Ja.
Dat is mooi werk.
Ja.
Dus dat kan bij de kapper, maar dat kan ook via de lokale krant of via de lokale radio. Als je het hebt over een gemeente.
Ja.
Maar wat ook moet, denk ik, is dat we mensen in de politiek dit duidelijk maken. Ook in de politiek kunnen mensen zeggen, in de Kamer, van de daders moeten we oppakken. Ook de politiek moet begrijpen dat als wij de daders oppakken, dat we dan dus de kinderen van 20 jaar geleden oppakken die mishandeld zijn of waar die andere rotgeit hebben meegemaakt.
Ja.
Dus dat we, als we ze nu weer oppakken, als we ze nu oppakken, dan doen we gelijk hun kinderen voor de toekomst tekort. Dus daar moeten we ook, dat gesprek moet daar ook gevoerd worden.
Bovendien, als je had het over 120 kinderen per jaar, hè?
120.000, ja.
Je bedoel ik, ja, 120.000. Ja. Hebben we dan ook over 120.000 daders? Vaders, broers, ooms?
Gezinnen waar het gebeurt, ja.
Ja. Systemen. Eigenlijk moet je het veel meer vanuit een systeem bekijken.
Ja, ja.
En niet de een slaat de ander. Degene die niks doet, stel dat in dit geval dan even weer met de vader en het kind. De moeder die niks doet is misschien ook even schadelijk.
Ja, ja. En hoe helpen we dan die moeder dat ze wel wat durft te doen?
Ja.
Maar bijvoorbeeld nu een nieuwe richtlijn uit huisplaatsing. En die heet nu richtlijn uit huisplaatsing en terugplaatsing.
Hmm.
Nou, alleen de titel is al anders. En de hele toon van die richtlijn is ook anders. En er kunnen echt nog wel slagen gemaakt worden om nog weer verder te komen. Maar de strekking is, we moeten zorgen dat kinderen thuis kunnen opgroeien. Nou, dat is al verandering. Hè? Daar zet je dus ook een verandering in. Ik denk dat we werk moeten maken. Want je vroeg nog, wat kunnen we nou snel gaan doen?
Ja.
Dat wat we in dat onderzoeksrapport hebben laten zien, van dat we op een verkeerde manier ons best doen om te luisteren. Dat we moeten kijken, hoe kunnen we sneller zorgen dat we zo luisteren dat mensen zich beter gehoord voelen. Dat vraagt nog weer, van alles zit aan elkaar vast. Hè? Want als ik dat ergens hardop zeg, dan beginnen gelijk mensen te zeggen, ja, maar ja, dat kan niet, want het kost heel veel geld.
En die tijd hebben we niet, hè? We hebben niet genoeg mensen.
Nou, mijn antwoord is, die tijd hebben we wel. Want ga het gewoon doen. Dan vind je meer vertrouwen bij die ouders. Dan begrijp je elkaar beter, jij als hulpverlener en de ouders. En dan heb je misschien in plaats van 2 uur intake, heb je 10 uur intake gedaan, als het nog steeds intake blijven noemen. Maar je begrijpt elkaar veel beter, waarna de hulp veel sneller kan dan wanneer je met die korte intake hebt gewerkt. Want dat weten we ook uit dat onderzoek, dat kinderen die aan het einde van die keten zijn beland, hebben gemiddeld 7 stappen gezet voordat ze door instellingen heen, voordat ze op die laatste plek zijn beland. Hoe zou het nou gegaan zijn als we aan het begin beter geluisterd hadden, beter geanalyseerd hadden hoe de zaak in elkaar zat? We gaan echt tijd winnen.
Nou, bovendien kan het dan ook minder nog langer doorwerken. Hè?
Ja, precies. Ja. Dus op allerlei manieren gaan we winnen.
Ja, ja. Ja.
Dus ik hoop dat we ook de angst voor dat kunnen we niet betalen weg kunnen nemen. Los van of we nou als samenleving moeten bang zijn dat we iets niet kunnen betalen en dat we dan kinderen minder goed helpen.
Ja.
Maar ik denk, dat we het eigenlijk zouden moeten willen om het wel te betalen. Maar 2, het gaat geld opleveren.
Wat zijn de andere weerstanden die je tegenkomt? Hebben we het dan tot nu toe nooit goed gedaan? Is misschien denk ik ook
een soort... Ja, dat is zeker één. Ja. Dat mensen zeggen, dat mensen dat gaan zeggen, hebben wij het dan altijd verkeerd gedaan?
Ja.
Dus natuurlijk, als je nu bij de jeugdbescherming, als je zegt, als je het zeg maar tegen de jeugdbescherming zegt, jullie hebben altijd te veel kinderen uit huis geplaatst, dan zeg je, jullie hebben het altijd verkeerd gedaan als je niet uitkijkt. Ik denk dat we als samenleving te veel kinderen uit huis hebben geplaatst. Maar de jeugdbescherming heeft dat voor ons gedaan, zeg maar, naam vanuit de samenleving. Voor de samenleving, namens ons, heeft de jeugdbescherming dat gedaan.
Ja.
We staan met elkaar, met de jeugdbescherming, voor de taak om de volgende ontwikkelstap te maken. Dat betekent niet dat zij tot nu toe alles helemaal fout gedaan hebben, maar betekent wel dat ze een volgende stap kunnen zetten.
Ja.
Ik heb zelf iets vergelijkbaars meegemaakt in mijn eerdere werk bij Acare Kinderpsychiatrie. Hebben op een gegeven moment gezegd, we gaan stoppen met separeren. Dus kinderen in cellen, zeg maar, opsluiten. En dat begon een beetje te lopen en het begon te gonzen. En mensen vonden het eigenlijk maar niks en anderen vonden het mooi. En ze zeiden, maar dat die kinderen hebben recht op de rust van een separeer. Of ze zeiden, als we dat gaan doen, dan krijgen wij de klappen. Dus we moeten wel separeren. Maar er waren ook mensen, er zijn echt mensen huilend mijn kamer ingekomen. Jij zegt dat wij het altijd verkeerd hebben gedaan.
Mm.
Nou, daar heb ik ook al van geleerd. Want die mensen hebben natuurlijk dat vak op die manier geleerd. Dat is niet, ja, dat
zo
hebben
doe je dat
anderen
met
hun geleerd.
Kinderen,
ja.
die slaat je op.
Zo deden we dat.
Ja, ja.
En ik kon dat die mensen ook niet verwijten. Ik vind wel dat we, dit was in 2007 of 2008 of zo.
Ja.
En we zijn nu in 23.
Nu doen we dat niet meer,
dus,
hè?
Nou, veel minder. Veel minder. En ik vind ook wel, als je nog steeds denkt dat het helemaal niet anders kan, nou ja, dan mag je langzamerhand gaan verwijten.
Mm.
En ik snap heus wel dat er nog gesepareerd wordt. We moeten wel bij elke separatie steeds blijven nadenken, en hoe doen we dat dan in de toekomst anders? Dus het gaat om, dan weer terug naar de jeugdbeschermer. We moeten niet de jeugdbeschermers verwijten dat zij alles maar verkeerd hebben gedaan.
Nee. Als in gezinnen een ongezonde of onveilige situatie is.
Ja.
In hoeverre zitten soms misschien wel ouders er zo dicht op dat ze eigenlijk niet goed kunnen zien dat het onveilig is voor hun kinderen?
Ja. Ja, dat is soms zo.
Heb je afstand nodig? Of,
soms, ja, ik weet niet. Ja, het is die afstand. Het is, als jij opgegroeid bent in een, zelf opgegroeid bent in een gezin waar altijd geschreeuwd werd en er snel een klap gegeven werd. Ja,
dan is dat normaal.
Dan is dat normaal, dus dan blijf je dat ook doen.
Ja.
Dus dat heb je allemaal niet in de gaten. En dus zul je de tijd moeten nemen om mensen te helpen om die kant op te ontwikkelen. Kijk, waar mensen dat niet in de gaten hebben en waar andere mensen dat wel zien, daar zie je nu dat die mensen vaak niks doen.
Ja.
Of ze gaan dus veilig thuis bellen, want dat hebben we zo geleerd. Dat is er flink ingepompt, dat je veilig thuis moet bellen. En wat je zou willen is dat mensen leren, waarom zouden we niet een sierencampagne beginnen, dat je ook zelf naar die mensen toe kunt stappen en dat je tegen die mensen zegt, hey, volgens mij gaat het helemaal niet goed, want jij, dat is ook wel moeilijk, want dan moet je dat zonder oordeel doen.
Ja.
Maar jullie zijn vaak aan het schreeuwen, je hebt vaak ruzie. Volgens mij kan het anders en dan hebben jullie het leuker samen.
Poeh, dat is moeilijk.
Dat is echt heel moeilijk. Ja. Ja. Ik heb een keer.
We bemoeien ons ook niet makkelijk met andermans opvoeding, hè?
Nee, dat vinden we raar.
Zit niet in onze cultuur.
Nee.
Nee.
Nee. Ik heb een keer een moeder vertelde een verhaal. Die had een zoontje van 10. En dat zoontje had een vriendje en die kwam bij haar thuis. En zij dacht op een gegeven moment dat jochie heeft net zo'n jeugd als ik heb gehad. En het was een jeugd met mishandeling, verwaarlozing, uit huis geplaatst zijn en daarna in een beroerde situatie terecht zijn gekomen. Dus zij dacht dat Joch heeft net zo'n situatie als ik. En ze vertelde, ik heb dat toen eens een keer op school genoemd, van hebben jullie daar aandacht voor? Ja, school had er wel aandacht voor. Ja, maar ik blijf me zorgen maken. Ja, nee, we hebben er wel aandacht voor. Maar er gebeurde niks. En nog eens een keer. En het was, de moeder van dat jochie was zo iemand die dan alleen op het schoolplein staat. Dus waar iedereen bij elkaar klit en gezellig praat, was er één moeder die bleef alleen staan. En ze vertelde, en op een dag was ik aan het hardlopen. En toen dacht ik, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga nu daar naartoe.
Naar die moeder.
Naar die moeder.
Ja.
En ze heeft aangebeld. En de vader deed open. En ze zei, ja, misschien moet ik... Ik kan er misschien niks van zeggen, maar ik ben die en die. Ik ben de moeder van die en dat is een vriendje van jullie zoon. En ik maak me eigenlijk zorgen, want ik ben zo bang dat hij hetzelfde meemaakt als wat ik heb meegemaakt.
Wauw.
Kan ik misschien iets betekenen? En dat is toen op gang gekomen en toen geweldig. Is het allemaal gestopt. Ja, ja, dat is echt geweldig.
Ja.
En we zaten erover
na. Wat een lef, hè?
Ja, heel dapper. Ja. 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 En eigenlijk heel gek dat we dat moeten zeggen. Heel
en
dapper.
Ook heel liefdevol. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, wat we vaak doen, wat ik zat te denken toen jij zei van nou, wij hebben dat onder controle, hè, de school. Vaak gaan we dat toch oplossen in een systeem. Hè. Er is een zorgcoördinator en die is er op woensdagmiddag en daar kan dan gebruik van gemaakt worden. Of er is een structuur of er is een systeem. Maar dat contact wat je nu vertelt, dat doen we niet zo gauw.
Nee. We zaten na te praten, ook met die mevrouw die dat verhaal deed en hoe dat dan kwam, dat dat werkte. En toen zei iemand, ja, dat... Volgens mij, zoals jij het vertelt, jij bent echt zonder oordeel over die mensen daar naar binnen gegaan.
Heel erg vanuit je eigen gevoel.
Vanuit eigen gevoel. Je zei liefdevol, ik denk een soort liefdevolle benadering.
Ja.
Dit is niet goed als dat kinderen overkomt. Als het jullie als gezin overkomt, kan ik iets betekenen.
Ja.
En volstrekt geen dreiging ging ervan uit, want ze gaf geen oordeel. Ze wilde alleen maar zijn voor die mensen. En toen is het in beweging gekomen.
Ja. Ja.
Nou, als ons dat lukt, en je noemde net in je introductie... meer traumasensitief werken. Nou, dit is traumasensitief werken, wat deze moeder deed. En dat weet ze misschien niet, maar het is wel zo.
Ja.
Want zij heeft bij traumasensitief werken, dan weet je, als mensen getraumatiseerd zijn, kunnen ze heel raar gedrag vertonen, heel vervelend gedrag ook vertonen. Maar ik heb daar geen oordeel over, want het komt misschien wel uit dat trauma. Het is een beetje dat je geen oordeel hebt over die mishandelende vader, omdat je weet... Waarschijnlijk is die man zelf slachtoffer. En nu doet hij zo. En daar mag ik geen oordeel over hebben. Maar ik mag er wel het gesprek over hebben dat het moet stoppen. Want het moet wel stoppen. Maar ik mag niet hem tot hufter benoemen.
Ja.
Omdat hij zo doet. Want hij kan daar niks aan doen. Maar je mag wel stoppen.
Je mag de mishandeling of de daden veroordelen. Of daar mag je een oordeel over hebben, maar niet de persoon.
Dat is denk ik de kern van dat traumasensitief werken. Dat je... Ja, geen oordeel hebt over gedrag waarvan je denkt dat is niet goed, dat gedrag.
Mm.
Maar dat je misschien de nieuwsgierigheid hebt of de zorgzaamheid. Of nou, ik vond je zei net liefdevol. Nou, dat is vind ik wel een mooi woord.
Ja. We zouden naar een samenleving toe moeten waarin we dat veel meer moeten doen.
Ja, en in ieder geval dat we dat in de zorg als professionals steeds beter begrijpen dat het zo werkt.
Ja.
En misschien kun je dan ook vanuit de zorg... doorstralen, zeg maar, naar de samenleving.
Naar de kapper.
Naar de kapper, precies. Ja,
ja. Ja, ja. Ik denk dat een mooi vergezicht... Maar is het een vergezicht of is het iets wat we ook dichtbij kunnen halen?
Ik denk, het is een vergezicht. Maar ik geloof steeds meer dat als het je lukt om een vergezicht te hebben... dat je dan redelijk snel toch weer dichtbij kan komen. Terwijl als je... krampachtig dichtbij een doel formuleert, dan krijg je allemaal weerstand en mensen denken, lukt niet en dan lukt het ook niet.
Je moet mensen meenemen op waarom je ergens naartoe wil en dan gaan ze
weer
bewegen.
En dan ga je zeggen, het is ver weg en we weten ook nog niet hoe we er komen.
Ja.
Maar nou, vandaag hebben wij een tijd zitten praten over wat allemaal dingen zijn die een rol kunnen spelen. En als je daar dan geleidelijk aan beter wordt met elkaar en de buren gaan het ook begrijpen en de leerkracht op school ook. En het blijkt dat iemand op school al lang een methode traumasensitief werk heeft ingevoerd, dan begint het allemaal bij elkaar te komen en dan kan het toch sneller dichterbij komen. En dan kunnen we van die 120.000 mishandelde kinderen kunnen we misschien al snel 80.000 maken. En dan zijn het er altijd nog 80.000, maar het zijn al 40.000 minder per jaar.
Ja.
Dus dan, het is een vergezicht. Maar ik denk als we durven te geloven in het vergezicht en er serieus werk van maken, hoe gaan we dan daar helemaal in de verte komen? Dan kan de verandering best snel gaan.
Ja, op naar nul bange ouders.
Ja.
Mooi. Dank je wel.
Graag gedaan.
Tot
Tot zover deze aflevering van Traumastapeling. Beluister ook de andere afleveringen met weer andere perspectieven op de impact van trauma. En abonneer je op de podcast, dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Het gelijknamige boek, Traumastapeling, is te koop via de website traumastapeling.nl of in de boekwinkel. Deze podcast is een productie van Studio Noodzaak. Hou ons in de gaten.